Dat is best spul. Import.
Importeren jullie veel?
Och, wat zal ik je zeggen? Dat hangt ook weer van de export af, hè? Het is een kwestie van balans. Handgeweven stoffen, revolvers, tents, juwelen, echte en nagemaakte. Ossen, tapijten, ruw en bewerkt goud, ijzerwaren, tabak. Ja, dat is het dan wel zo'n beetje. Soms ook mensen. Maar och, die brengen niet zoveel op. Dat is meestal om iemand een pleziertje te doen. Ja. Ballast. We houden het er maar op dat Allah het noteert. Voor de afrekening later. Want schrijven? Nee, dat doet het niet. Er is niks aan te verdienen. Allemaal kerels zoals jij. Hé, je hoeft niet zo stiekem naar die rumfles te roeren als ik Allah zeg. Wacht jij nou maar tot morgen het schip gaat. Dan kijk je wel anders. Ik blijf achteraan. Jullie drie eerst. Ja, jij ook een paar pakken, vriendje. Maar hoog boven je hoofd dragen, hoor. Pas op dat je ze niet laat vallen, dan ben je nog een jarig.
Dat is dus dat schip van jullie.
Jongen. Waar is het van begin?
Ja, de heren in Moskou kennen alle zwakke plekken in de grens, behalve deze ondiepte hier.
Koud.
Dat is nog niks. Hoe je verder opkomen?
Een diep.
Oh, het wordt wel veel dieper.
Weghouden, lopen. Ja. Jij mag me wel dankbaar zijn dat ik je goed wat te dragen heb gegeven. Daar sta je vast. Ja, anders was je van de schotten gegaan.
Mijn benen. De stroom. Ik hou het niet.
Krachtig, meent er alles bij elkaar. Kinderwerk.
Ik help.
Mannen, we zullen hem tussen ons innemen. Maar denk erom dat je niks met die pakken laat gebeuren, hoor. Als je ze verliest, dan hou ik je met je kop net zo lang onder water dat je de hele rivier hebt meegedroegen.
Nou, goeie vaart gehad.
Je wilt toch zeker niet zeggen dat er wel zijn?
Nee, jullie zijn gek.
Gek, ja, net zoals je zegt. We waren stapelgek dat we jou hebben meegenomen.
Waar zijn we hier?
Wees ons niet tevreden. Dit is Iran.
Dat is dat kan niet. Dat is onmogelijk.
Ja, man, schreeuw niet zo. Moet je ons er allemaal bij lappen.
Zie je wel, de vuile gemene streek die jullie hebben uitgehaald. Ik ben nog net zo min veilig voor de Sovjets als gisteravond.
Die idioot heeft nog niet eens zo heel erg ongelijk. Je bent hier over de grens, maar veilig? Veilig, dat is wat anders. Het enige wat je doen kan is lopen en nog eens lopen, zo hard je maar kan. Zolang het nog geen dag is, maak je een kans.
De waarheid, in godsnaam bij Allah. Zeggen jullie me de waarheid? Waar zijn we? Ik geloof het niet. Ik kan het niet geloven.
Sovjets geloven het ook niet. Maar toch ben jij in Iran. Alleen met zo'n waterige grens als deze hier is dat moeilijk, zie je. Ja, en het kan gebeuren dat je 20 kilometer ver in Perzië nog een of andere Russische patrouille tegenkomt. Ja, maar dat is voor ons net zo min lollig als voor jou, hoor. Het is altijd een nagel aan de doodkist geweest van elke fatsoenlijke smokkelaar in de buurt.
Maar het is hier Iran. Dat zweer je.
Man, als ik nou mijn leven lang gelogen heb, dan zeg ik nou voor het eerst de waarheid. Je bent hier niet meer in Rusland.
Hola,
wat zullen we nou beleven? Hou hem vast. Kaffers, hou hem vast. Ophijzen. Ja, zo. Je gaat toch niet van je stokje, meester? Vooruit, je mond open. Open, zeg ik. Zo, een flinke slok en dan is het weer in orde. Heb je wel genoeg te eten bij je?
Nee, ik geloof het niet.
Maar dan geef hem wat brood en een varkensblaas met vet.
Ik heb geen geld.
Daar zorgt jouw vriend Igor wel voor. Trouwens, we hebben jezelf ook al te grazen gehad. Ja, nou wordt het tijd dat je hem smeert. Maar hou je gedekt en laat je aan geen mens zien voor je minstens 3 dagen van de grens bent.
4 dagen later is vooral in Tebriz.
Neemt u me niet kwalijk? Hoe heet deze stad?
Verstaat me niet.
Ja, kunt u me ook zeggen waar ik hier ben?
Als geen mens me verstaat, er zal toch wel iemand zijn die me helpen kan.
Mag ik vragen? Ik wil graag weten dat...
Die is bang voor me. Loopt hard door.
Ik moet toch zien dat ik het te weten kom. Daar.
Het is niets bijzonders. Vooral heeft dat de laatste jaren honderden malen gezien. Een imposant gebouw met een groot schild, met een ster, een sikkel en een hamer. En om alle misverstanden te voorkomen staan er 4 letters onder. U-S-S-R.
Daar ben ik 3 jaar lang voor gevlucht. En het eerste wat ik hier... Politie! 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 Nee, hou jullie me niet tegen! Ik loop niet weg! Ik wil juist naar de politie toe! Politie! Politie!
Politie! Na!
Говорит по-русски.
Я говорю по-русски.
У вас есть немецкий переводчик?
Bitte, толк. На. Хат франк. Ich spreche Russisch. In Deutsch. Wat wilt u?
Ik verzoek u mij asiel te verlenen.
Wat zegt u?
Ik vraag asiel. 3 jaar geleden ben ik uit een kamp in Siberië ontvlucht. Nu ben ik hier illegaal over de grens gekomen.
Maar weet je wel wat u daar zegt?
Ik ben een Duitser. De Russen hebben mij als krijgsgevangen naar Oost-Siberië gebracht en dan ben ik ontsnapt. 4 dagen geleden ben ik hier over de grens gekomen.
Mm. En nu heeft u de pech dat u regelrecht in het politiebureau binnengelopen.
Ik kom mezelf aangeven. Buiten op het plein, 3 huizen verder, daar staat een gebouw met de Russische emblemen erop. Hebben de Sovjets hier iets te zeggen? Levert u me dan in vredesnaam niet uit, niet aan de Russen.
Mm. Daar is natuurlijk geen sprake van. Dat gebouw... Wat u bedoelt, is een Russische consulaat. Vermoedelijk bent u een paar minuten geleden daar uitgekomen en toen meteen hier binnen gestaan. Aha. U beweert dat u Duitser bent. Zou ik uw papieren mogen zien?
Ik heb natuurlijk geen papieren, dat begrijpt u toch wel. Gevangenen hebben niets, zeker vluchtelingen niet.
Natuurlijk. Maar het zou kunnen zijn... Dat ze voor u zo extra modelletje georganiseerd hadden, hè? U begrijpt zeker wel dat ik u onder arrest moet stellen.
Dat spreekt vanzelf. Als u me alleen maar niet aan de Russen overgeeft.
Nee. Als u Duitse krijgsgevangene bent, hoeft u daar niet bang voor te zijn. En nog minder als u een Russische spion bent. En dat is veel waarschijnlijker. Dacht u ook niet? Breng hem weg.
U zult me in elk geval wel niet laten verhongeren. En ik dank u dat u me niet uitlevert.
Vooral heeft weinig reden tot dankbaarheid. Hij wordt iedere dag ondervraagd... en de toon van die verhoor wordt steeds scherper en wantrouwender. 4 dagen lang luistert de inspecteur naar de verhalen van zijn arrestant. Hij hoort hem alleen maar glimlachend aan... zonder hem te onderbreken.
Allemaal... Bijzonder is interessant wat u daarmee vertelt. Maar ik moet toch zeggen dat uw verhaal onze verdenking alleen maar versteekt. We zullen u naar Teheran brengen. Daar moet u nog maar eens goed over uw verklaringen nadenken. Nou, als u klaar bent, kunnen we gaan. Ik ga met u mee. Spijt mij, maar ik zal u onderweg moeten boeien. De grens van uw land is erg dichtbij, ziet u?
Ja, ik kan u uiteraard niet dwingen de waarheid te zeggen. Maar ik moet u er toch op wijzen dat u zichzelf in een erg onaangenaam parket brengt. Ik kan u onder deze omstandigheden onmogelijk vrijlaten. We zullen u weken, maanden lang in arrest moeten houden. Cellulair. Wat schiet u daar nou mee op? U zult tenslotte toch moeten bekennen.
Ik kan niets anders verklaren, meneer de rechtercommissaris. Ik heb u de waarheid verteld.
U moet niet zo nerveus zijn. U trilt helemaal.
Daar kan ik niets aan doen. Ik tril altijd.
Wilt u roken? Een sigaret?
Die laatste 3 jaar zitten die...
Ja, als u nou toch een verhaaltje wil vertellen... had u veel beter kunnen zeggen dat u uit het kamp in Zwartlavsk ontvlucht was. Dat is ook wel niet gemakkelijk, maar daar waren we misschien nog in gevlogen. Maar u beweert dat u aan de oostkap van Siberië geweest bent... Dat is dom. Er zijn geen kampen voor krijgsgevangenen.
Niet voor krijgsgevangenen alleen. Ook voor gewone veroordeelden. Gemengde kampen.
Zelfs al was dat zo, dan is het nog onmogelijk. Daar komt niemand uit. En wie er wel uitkomt, is toch ten dode opgeschreven. Hoe zou iemand op zijn eentje uit de woestenij aan de Poolcirkel weg kunnen komen?
Maar wat moet ik dan? Als ik er nou toch geweest ben. Als ik er nou ben gekomen.
Waarom houdt u eigenlijk vol dat u Duitser bent? Omdat u goed Duits spreekt? Er zijn in Rusland minstens een paar honderdduizend mensen die Duits spreken. Als geboren Duitser.
Zou u het verhoor misschien een andere keer voort willen zetten, meneer de rechtercommissaris? Ik voel me niet goed. Ik heb bijna iedere nacht nieraanvallen.
Oh, zoals u wilt. Breng hem weg, dat is een cel. Hebt u klachten? Wordt u behoorlijk behandeld?
Dank u, commissaris. Nee, ik heb geen klachten. Maar laat u me alsjeblieft eindelijk vrij.
Ja, het spijt me, dat is het enige wat ik niet voor u doen kan.
Van me gehoord hebben. Hier ook niet. Ik ben alleen. Niemand helpt me. Een wereld vol met organisaties en hulpacties. Voor armen. Voor gewonden. Voor gevangenen. Voor noodlijdenden. Voor ontheemden. Bij de rechtercommissaris in de kamer kijk ik iedere dag uit het raam. Door een groot gebouw met de vlaggen van het Rode Kruis. Een rode halve maan. Ze helpen iedereen. Mij alleen niet. Ik kan niet eens een dokter krijgen.
Een dokter! Ik moet een dokter hebben! Van huis! Laat hem mee! Van huis!
Ik ben de dokter. Wat moet je?
U moet me helpen.
Dat is mijn vak.
U krijgt er zeker niet genoeg voor betaald. Dat we nog een beetje goede manieren af kunnen.
Nee, ik begrijp niet wat ik hier moet. Als jij de zaak voor een gek houdt en een verdomde Rus bent, laat ze dan een Russische dokter halen. Eens kijken.
Ze zullen u gevraagd hebben omdat u Duits spreekt.
Nonsens. Ik ben Turk.
Turk? Turk? Bent u een Turk?
Ja, waarom niet? Mierkolik is internationaal.
Als u een Turk bent, wilt u me een groot plezier doen, dokter. Doet u het. U moet het doen.
Ik ben dokter. Alleen maar dokter.
Hier aan de overkant is een post van het Rode Kruis. En de Rode Halve Maan. Wilt u daar voor me naartoe gaan? Die mensen zijn er voor... juist speciaal daarvoor.
Waar is de pijn in het ergste? Nou, kalm aan maar. Ik zal even...
Kijk, ze moeten zich in verbinding stellen met het Turkse ministerie van Waterstaat, Plankara, afdeling wegenaanleg. Kijk, daar moeten ze vragen naar ingenieur Erich Baldrexel. Of die op de nog is. In 44 was hier nog. Zo. Erich Baldrexel is een oom van me. Kijk, ik heet Clemens Forel. Ze moeten hem vragen hierheen te komen. Dan kunnen ze hem mijn identiteit laten vaststellen.
Nee. Denk je dat ik ter wille van u een figuur wil slaan?
Zo. Ik lieg niet. U zult het zien. Kijk, het is werkelijk een oom van me.
Oh,
gelooft u me toch? Als u dokter bent, doet u het. Dokters moeten helpen. Kijk, vraagt u nog aan de rechtercommissaris of hij het goed vindt... dat u voor me naar de Rode Halve Maan gaat. En als ze het werkelijk eerlijk menen, moeten ze het goed vinden.
Ja, u bent er niet de beste aan toe. Ik kan u wel wat geven, maar dat helpt hoogstens voor een paar uur.
U hoeft me niets te geven. U hoeft me niets te geven. Als u me helpen wilt, Gaat u dan voor me naar de overkant en vraagt u of ze mijn oom willen waarschuwen.
Vooruit. Ze zullen wel bezwaar maken. Maar goed, ik zal het proberen.
En alles blijft precies zoals het was. Om de dag wordt vooral verhoord. En iedere keer weer vertelt hij het verhaal van zijn vlucht. Iedere keer onsamenhangender en verwarder. Hij haalt de jaren door elkaar en vergist zich in de namen van plaatsen en mensen. Het zal niet lang meer duren of hij heeft zich zo vastgepraat dat hij er nooit meer uitkomt. Zijn ondervragers, die zich alles wat hij tevoren verteld heeft natuurlijk nog heel goed herinneren, begrijpen niet dat de na 3 jaar van onbeschrijfelijke ellende en spanning volkomen uitgeputte man die tegenover hen zit, niet meer redelijk denken kan. Op een dag in december wordt vooral op een ongewoon uur naar de kamer van de rechtercommissaris gebracht.
Gaat u zitten.
Er is een groot gezelschap bij elkaar. Vooral kijkt gespannen naar de man die naast de rechtercommissaris aan het hoofd van de tafel zit. Het is zijn oom Erich.
Een woord, alstublieft.
In de zomer van 1936 heeft Clemens vooral zijn oom, die toen met verlof in Duitsland was, voor de laatste maal gezien.
Ja, hij is het ouder geworden.
Ouder en grijzer. Een hard en star gezicht dat niet meer lachen kan. Teleurstelling en tegenslagen hebben van Erich Bouwtreksel een stugge, in zichzelf gekeerde man gemaakt.
Ja, meneer Bouwtreksel, gaat uw gang.
Ik heb van de Rode Halve Maan in Ankara een ongewoon en merkwaardig verzoek gekregen. Namelijk of ik naar Teheran wil komen om u als mijn neef te identificeren. Als u inderdaad degene bent voor wie u zich uitgeeft, zult u mij antwoord moeten geven op een paar vragen die ik u ga stellen. U zult dat alleen kunnen doen als uw beweringen waar zijn. Dus als u werkelijk mijn neef bent.
Waarom zegt u niet gewoon dat...
Alsjeblieft, u houdt uw mond.
Ik heb hier iets meegebracht wat ons geloof ik een heel eind zal kunnen helpen. Een familiealbum. Het is wel het mijne. Maar als u mijn neef bent, zult u er toch heel wat in kunnen vinden wat ook onmiddellijk u betreft.
Komt u eens hier.
Deze foto. Weet u wie daarop staan?
Dat is de hele kudde forel, zoals papa het altijd zei. Die waterval daar op de achtergrond, dat is Koestijn. Mijn vader, mijn moeder, Egon en Lena. En de kleinste helemaal links, dat ben ik.
En dit? Wat is dit?
De oude botanische tuin in München. De man die naast die pilaar staat, dat is mijn vader.
Het verhoor duurt lang. Erich Bouwtreksel heeft, behalve zijn album, nog verschillende andere dingen meegebracht. Correspondentie, waarin sprake is van bepaalde gebeurtenissen waarvan alleen naast de familieleden de bijzonderheden kunnen weten. Losse foto's uit diverse perioden waarop dezelfde mensen, telkens naar een andere mode gekleed, nauwelijks meer te herkennen zijn.
Nog graag een foto uit het album. Deze soldatenherinnering, zegt die u iets?
Die is genomen in Reichenhall in 1939. Regiment Bergjagers 100. De derde van links, dat ben ik, de dienstplichtige forel.
Klopt.
Misschien wilt u die foto even uit het album halen en op de achterkant kijken. Kijk, daar staat iets op geschreven. Er is maar één afdruk van gemaakt en die heb ik in de tijd aan mijn moeder gestuurd. Op haar verjaardag, de 18 oktober. Het moet dezelfde foto zijn.
Als u zo vriendelijk wilt zijn, meneer Oordreksel.
Voor mama van Clemens. 18 oktober 1939.
Dat is voldoende. U hebt me overtuigd.
Dan ben jij dus toch Clemens. Ik heb je niet herkend. En eerlijk gezegd, ik geloofde geen woord van je hele verhaal. Ik kan het nu nog bijna niet geloven. Je lijkt helemaal niet op jezelf. Maar het kan niet anders. Je moet het zijn.
Misschien is het mijn baard.
Nee. Niet alleen je baard. Je bent een ander mens, een ander gezicht, een andere houding. Een heel andere manier van doen.
Ik heb u al gezegd, ik ben volkomen tevreden. Ik ben er van het begin tot het eind zelf bij geweest. En er is geen enkele twijfel meer mogelijk. Meneer Bouwrekstel, ik dank u zeer. En u, meneer Vaar, u bent natuurlijk vrij. Spijt me dat ik u zo lang in arrest heb moeten houden, maar u zult ongetwijfeld wel begrepen hebben dat ik niet anders kon. U moest mijn plicht doen. Ik bied u mijn verontschuldigingen aan voor alle onaangenaamheden die we u berokkend hebben. En ik wens u verder het beste.
Ja, dank u, meneer de commissaris.
Als u wilt gaan, niemand zal u me tegenhouden.
Ja, ik wou liever, ik bedoel, ik zie niet te erg florissant uit. Zo, en ik denk dat mijn oom zich wel een beetje geschreeuwd zal voelen zich met zo'n landloper in de stad te vertonen.
Ja, neem me niet kwalijk, daar had ik niet zo gauw aan gedacht. Als u een bad wilt nemen, de gevangenisinstallatie is wel niet luxueus,
ja, graag, ja.
Het water is van dezelfde goede kwaliteit als ergens anders.
Een kapper zou ook niet helemaal overbodig zijn, dacht ik. En dan moet je kleren hebben. Ondergoed, een pak, een jas en een hoed. Ik maak dat in die tijd in orde. En dan steek ik meteen mijn licht op bij de Duitse ambassade. Dan kunnen ze daar een voorlopige pas voor je uitschrijven. En verder zien hoe je het best zo gauw mogelijk naar huis komt. Huh?
Nou, u heeft natuurlijk nog geen kamers besproken, meneer Bouwrekstel. Als u een goed hotel zoekt waar u ook behoorlijk kunt eten, dan wil ik dat graag voor u regelen. U krijgt dan een mannetje van me mee om u heen te brengen.
Nee. Nee, ik wil niemand mee hebben. Ik ga alleen.
Ja. Laten we klinken, Clemens, op je behouden thuiskomst.
Op mijn behouden?
Nou, kalm maar, jongen. Ik begrijp het wel. Daar zou iedereen het een beetje te kwaad van krijgen.
Ik voel me nog niet zo op mijn gemak, oom.
Hoezo?
Ik heb het gevoel of iedereen naar me kijkt.
Och, dat went allemaal weer direct. Je zult eens zien hoe gauw je weer zonder moeite met mes en vork eet. Zeg, dat is waar ook. Die oude rommel van je, die kampeeruitrusting, om het zomaar eens te zeggen, die kan ik morgen zeker wel laten weghalen.
Alleen mijn Siberische mes, mijn pushka wil ik houden. En mijn eetketeltje.
Souvenir de Siberie, hè?
Ja, mes tenminste. Met het eetketeltje zit het anders. Daar is een adres in gekarst. Een adres in Maagdenburg dat ik niet mag vergeten. Dat zou anders best kunnen. Ja, mijn hoofd is moe, er zit er veel niets meer in.
Dat gaat ook weer over.
U kijkt me altijd nog aan op zo'n manier van, is hij nou of is hij niet? Ik ben het heus, oom, echt.
Ik weet dat je het bent, Clemens. En het gekke is dat, nu ik het zeker weet, ik ook weer iets van vroeger in je spraak hoor. Ik geloof dat het je G is. Kan ook wat anders wezen, ik ben geen expert. In ieder geval is het Clemens, hm? Maar je bewegingen en vooral je gezicht, nee. Ik zou het nog altijd niet herkennen.
Ik wou dat kleine baardje dat ik heb laten staan zo houden, voor de kou. Hè?
Je komt nu weer in een andere wereld. Een wereld waar het een beetje warmer is, als je begrijpt wat ik bedoel.
Hè? Ja, dat begrijp ik. Ja.
Je passage voor het vliegtuig heb ik al in mijn zak. Morgen naar Ankara. Daar blijf je een paar dagen bij me logeren. Erg veel tijd heb je niet, want je moet over Istanbul en Athene naar Rome. En alles is zo geregeld dat je vandaar de 21ste december de trein naar München neemt. De 22ste 's morgens ben jij thuis.
Een beetje langzamer alsjeblieft. Het is om duizelig te worden als ik eraan denk dat ik nu in 2 dagen een afstand afleg, waar ik de voeten vol jaar over moest doen.
En in Rome, Clemens, stuur jij een telegram aan je vrouw, hè?
Niet of...
Ja, als je wilt dat ze je komt afhalen, zal ze toch moeten weten dat je er bent.
Maar als ze me dan ook niet meer kent, net als u, ja, dan zou ik haar wel eens mis kunnen lopen.
Ze is een vrouw. Liefde jongen, kijk met andere ogen.
Dit was het laatste deel van het hoorspel De Witte Hel, door Jozef Martin Bauer bewerkt naar diens gelijknamige boek en vertaald door Jan Lamers. De rolverdeling was de verteller Paul Deen, Clemens Forel Bert Dijkstra, een verkoper Georgi Jurin, Igor John Soer, Menke Bam Heskes, Lermentov Dries Krijn, smokkelaars Willem de Vries en Jan Borkes, een inspecteur van politie Georgi Jurin, de rechtercommissaris Louis de Breeg, een dokter Dries Krijn en Erich Boudreksel Rien van Noppen. Het hoorspel De Witte Hel werd geregisseerd door Leon Povel.